Ik was speciaal voor het feest van mijn oudste zoon naar Australië gekomen om dat te vieren. Ik was een trotse vader. En wat deed ik? Ik ging zuipen. En ik voelde mezelf zo ongelofelijke rotzak. Als ik het herbeleef, springen de tranen weer omhoog. Maar ik dacht, dit wil ik nooit meer.
Van verslaving naar vrijheid wordt mede mogelijk gemaakt door Spoor 6. Verslavingszorg op niveau.
Lieve mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Van Verslaving naar Vrijheid. Mijn naam is René van Kolm en fijn dat je kijkt en luistert. Vandaag heb ik een gewaardeerde collega in de podcast en we gaan het hebben over herstelverslaving, wat het allemaal inhoudt. Iemand die 13 jaar in herstel is. Peter, welkom. Fijn dat je er bent.
Dank je wel.
Maar als we dit gaan uitzenden, dan zijn we al voorbij de feestdagen. Nou ja, alcohol is natuurlijk, dat is zo'n gewone druk, zo'n gewoon middel waarvan heel veel mensen nog denken, nou, dat valt toch allemaal wel mee, het hoort bij het leven. Maar voor jou was het een probleem en voor veel mensen is het nog steeds een probleem. Ja. Dus ja, daar wil ik het over hebben. Welke rol alcohol in jouw leven speelde. Ik ben blij dat je er bent, want je helpt ook families. We doen een beetje hetzelfde werk. En ik heb je eigenlijk een tijdje geleden kort gesproken. Maar toen dacht ik, deze man wil ik in de podcast. Dus nu ben je er vandaag. En dat is hartstikke fijn. Nou, Peter, een van mijn eerste vragen. Je hebt een hele geschiedenis. En ik weet er eigenlijk heel weinig van. En de luisteraars en kijkers natuurlijk ook. Hoe zag jouw leven eruit op het, het zwaarste punt, het dieptepunt van jouw alcoholgebruik? Wat was jouw rock bottom, om het zo maar te zeggen?
Nou ja, de rock bottom. Het moment waarop ik besloot, ik wil echt nooit meer terugvallen. Dat was 13,5 jaar geleden. Hmm. Pas.
Ja. Nou ja, is toch al een tijdje al.
Ja, maar goed, daarvoor had ik vele ups en downs gehad. En,
ja.
Want ik wist zo rond mijn 30ste wel van, ik heb ook een probleem met drank. Maar ik dacht, ja, ik moet gewoon wat minderen.
Ja.
Morgen wat minder. En het lukte mij ook verschillende keren om jarenlang nuchter te zijn.
Okay.
Dus toen dacht ik, zie je wel, het was een fase.
Ja.
Het was gewoon een fase en ik heb het nu onder controle. En dan ging het een aantal jaren goed, dacht ik.
Ja.
En dan, hop, daar was hij weer. En dan ging alles weer kapot.
Oké, dus een aantal jaren is, dat is toch wel een tijd. En stop je dan echt zelf, op eigen kracht, zoals we dat dan noemen? Of had je dan echt een behandeling ook daarvoor nodig?
Nee, behandeling heb ik nooit, dat vond ik niet nodig, want ik was niet verslaafd. Ik dronk alleen af en toe te veel. Ja, dat deed iedereen toch wel eens?
Ja, ja. Zeker. Ja,
ja. Ja, en ik dronk wel iets meer, maar ja, nou ja. Nee, ik moest er wel wat aan doen, maar dat ging ik wel regelen.
Ja,
ja, dat weer.
Ja. Ja, dus echt op eigen kracht, zelf doen, geen hulp aanvaarden. Maar waarschijnlijk dus ook het probleem niet echt erkennen. Want vond jij echt van, ik ben verslaafd en...
Nee, weet je, ik had zo'n idioot beeld in mijn hoofd. Ja. Ik kom uit Amsterdam, hè, dus ik wist wel hoe een verslaafde eruit zag. Dat was zo'n vieze baardmans onder de Vondelbrug met één schoen.
Hmm.
Dat beeld. En dat was ik niet, want ik ging elke dag netjes onder de douche, poetste mijn tanden en had schone kleren aan. Hmm. Dus ik was niet verslaafd. Hoe krom kun je denken?
Ja. Ja, maar dit is natuurlijk... Ja, wij weten dat en vele mensen weten het helaas nog niet. Maar het idee van wat een verslaving is, dat is gewoon totaal miskend. Hè? Mensen denken inderdaad pas, ik ben pas verslaafd als ik alles kwijt ben op straat loop. En dat is eigenlijk maar een heel klein deel van de mensen. Dus,
ik heb heel lang gefunctioneerd met veel te veel alcohol.
Ja.
Dat ik niet super goed functioneerde, dat kon ik dan nog aardig verbloemen. Want daar word je natuurlijk ook vreselijk goed in.
Ja.
Maar achteraf denk ik, jemig. Wat een puinhoop heb ik ervan gemaakt.
Als je terugkijkt, en eerlijk terugkijkt vooral.
Ja,
maar wat was dan dat punt dat je dan toch, dus daar ben ik nog benieuwd naar, dat je toch dacht van, ik moet nu toch echt hulp zoeken in de kliniek, want het is een groot probleem. Wat ging er dan, wat was er anders op dat moment?
Nou, de aanleiding was dat, even in het kort, ik ben op een bepaald moment met mijn oorspronkelijke gezin in 2003 naar Australië geëmigreerd.
Oké. Okay.
Mijn toenmalige vrouw was huisarts. Mm-hmm. En in de kleine dorpjes, met name in West-Australië, waar de Australische huisartsen niet zo graag praktiseren, omdat je daar niks hebt. Geen theaters en geen stadsleven en zo. Nee. Dus dat is echt zo'n dorpje van 5000 inwoners. Maar daar zoeken ze dus huisartsen uit sommige Europese landen. Die zijn daar welkom, dan kun je een jaartje naartoe. Dus dat leek ons een heel leuk idee. Maar toen we daar eenmaal waren, dachten we... wauw, dit is zo mooi, hier willen we blijven.
Okay.
Kortom, we woonden daar. En omdat ik echtgenoot van was, ik was ICT'er... kreeg ik ook een visum. En de kinderen vanzelf. Maar heb ik het te bond gemaakt met de alcohol. En toen zijn we daar uit elkaar gegaan. En toen was ik dus niet meer echtgenoot van. En mijn visum verliep. En mijn ex-vrouw die zei... Toeledokie, je wist het. Dus je gaat maar mooi terug naar Nederland. En ik blijf hier met de kinderen. Dus een aantal jaren woonde ik in Nederland. En woonde mijn ex-vrouw en de kinderen daar. Mijn oudste zoon deed een bepaald moment eindexamen. Mm. Inmiddels was onze gebroeierdheid wel overgegaan... in een normale manier van met elkaar omgaan. Ja. En ik ging toen een weekje naar Australië... om bij het feest van zijn eindexamen te zijn. Dat was op vrijdag en ik kwam aan op maandag.
Ja.
En wat heb ik met mijn stomme kop gedaan... Want inmiddels had ik in Nederland weer een nieuwe relatie. Mm. En ja, daar durfde ik niet zo erg bij te drinken. Maar toen dacht ik, ik ben lekker in mijn eentje op reis. Dus op Schiphol had ik al 2 bier op.
Ja.
En bij de stopover in Maleisië had ik nog... Weet je, en zodra ik in Australië aankwam... ging ik via de bottle shop en ik heb er een feestje van gemaakt. Mm. En dat liep zo uit de hand... dat ik op woensdagochtend per brancard naar het ziekenhuis ben vervoerd.
Wauw.
En daar ben ik opgelapt... Mm.
Ja.
Zodat ik op vrijdag, enigszins trillend, onder de doop van de dokter, toch bij dat feestje kon zijn. Maar mijn beide zoons waren getuigen van wat er woensdagochtend gebeurde.
Ja.
En ik was er zelf ook nog, ik was er geestelijk bij. Ik kon niet meer lopen, maar ik besefte wat er misgegaan was. Ik had die hele nacht alleen maar aan de wodka gezeten. En ik schaamde me, ik had me nog nooit zo geschaamd.
Ja.
Ik was speciaal voor het feest van mijn oudste zoon naar Australië gekomen om dat te vieren. Ik was een trotse vader. En wat deed ik?
Ja.
Ik ging zuipen. En ik voelde mezelf zo ongelofelijke rotzak. Als ik het herbeleef, springen de tranen weer omhoog. Maar ik dacht, dit wil ik nooit meer. En dat was het punt waarop ik dacht, whatever. En ik kwam toen een paar dagen later thuis. En mijn partner die had het al gehoord via de telefoon. En die stond in de gang. En ze zei, jij gaat of je koffers pakken of je gaat naar de kliniek. Ik zei, ja, ik weet het.
Ja. Wow, ik ben er stil van. Ja,
dat
ik
was
voel
een,
het
dat
heel
was
erg.
Voor nodig.
Ja. Ja,
om mij eindelijk... Ja. En weet je wat het stomme was? En dat durf ik tegenwoordig eerlijk te zeggen. Ik ging toen naar die kliniek een paar maanden later. Ja. En dacht ik, mooi, ben ik even van het gezeur van haar ook af. Hoe verslaafd was mijn brein dus nog? Hè? Ja. Ik gaf iedereen de schuld.
Ja, klassieker. Ja.
Maar ik dacht, ik ga naar de kliniek, ben ik even van het gezeik van thuis af. Het was uit liefde.
Ja.
En dat ben ik pas later gaan beseffen. Oh man, wat heb ik een boel geleerd in die afgelopen 30 jaar. Ja.
Ja. Wel, Peter, ik merk, het doet me wel echt iets en ik voel ook je emotie. Ja, dat is dus wat verslaving met ons doet, hè?
Waanzinnig.
Het is onvoorstelbaar en je hebt het zelf niet door, of je hebt het wel door, of te laat door, hè? Maar dat willen onder ogen willen komen van wat het echt is en wat we doen. En eigenlijk zeg je daarvoor, was het natuurlijk ook al slecht, want dat zal niet op één keer zo zijn doorgeschoten, maar... Die ontkenning van dat het echt een probleem is, die kon je dus jaren daarvoor niet echt zien. Zoals het echt
en juist
was.
Doordat het vaak jarenlang goed ging. En ik heb ook wel eens van de huisarts, kreeg ik Antabus. Weet je wel, bekend als Refusal of in ieder geval die sulfiram. En dus dan kun je niet drinken. En dan deed ik dat 1 of 2 jaar. En dan zei die huisarts, denk je dat je nu weer op eigen kracht kunt? Ja, dat denk ik wel.
Ja.
Maar dan was ik... Achteraf begreep ik dat, ook toen ik in de kliniek was... toen zei mijn counselor, hoe vulde je die tijd dan op? En toen zijn we daarna gaan kijken. Want mijn eerste studie was misgegaan door de drank.
Hmm.
Maar toen op een bepaald moment dacht ik, toen was ik weer nuchter. En toen werd ik studyholic. Toen kreeg ik een baan. En toen werd ik workaholic. En toen kwam ik op een bepaald moment in steeds hogere regionen. En toen werd ik uitgenodigd voor lunches waar dan wijn werd geschonken. Mm. Met die directie van de ABN AMRO Bank en zo. En toen dacht ik, ben nu 6 jaar nuchter, nu kan het wel weer.
Ja.
En dan dronk ik een glaasje wijn bij die lunch. En dacht ik, zie je wel, ik kan het wel weer. Maar een week later zat ik weer stiekem aan de wodka.
Ja.
Weet je? Zo snel gingen al die domino stenen weer om. En dan stortte alles weer in, baan kwijt. En natuurlijk ook weer gepakt met rijden onder invloed, rijbewijs kwijt, politiecel, you name it. Alles gebeurde weer. Ja. En dan werd het weer helemaal foute boel.
Ja.
En, nou ja, en toen raapte ik mezelf weer op. En ik ben op een bepaald moment ook sportholic geweest. Ging marathons lopen. Op een bepaald moment ging ik ultramarathons doen. Weet je? Want ik dacht, dat ik moet meer tandvlees krijgen. Ik moet sterker worden. Ja. Dan krijg ik meer controle. Die idiote controlegedachte. Van ik ben niet sterk genoeg. Ik ben een zwakkeling. Ik moet die alcohol kunnen controleren.
Ja.
Ik moet sterker worden. Hoe doe je dat nou? Marathons, ultramarathons. Mm-hmm. Maar goed, ik ging dus 6 jaar lang, 7 jaar lang ging ik trainen. Heel gezond leven. Dus ik dacht, nou, en toen de marathon van New York.
Ja.
Ja, en toen dacht ik, nou, wow, ik heb nu het hoogste van het mooiste gedaan. En nu kan ik wel weer eens een biertje drinken. Want ik ben nu zo lang nuchter, ik ben nu zo fit. Ja. En dat ging dus binnen de kortste keren weer fout.
Ja.
Dus het waren steeds episodes waardoor ik mezelf kon besodemieteren. En dacht van, zie je wel, het zijn maar fases.
Ja.
Maar wat mijn counselor mij leerde in de kliniek was, jij verruilde je ene obsessie voor je andere. Want studyholic of workholic of sportholic, het is allemaal verdringen van de onderliggende emoties. Mm-hmm. En maar dat is precies dezelfde functie als alcohol.
Ja, maar daar had je natuurlijk op dat moment helemaal niet door.
Ik had het niet door. Ik had geen idee.
Ja.
Ik was alleen maar op zoek naar hoe kan ik de baas worden over de drank. Zonder te beseffen, en ik denk ook dat mijn ego mij daarin weerhield.
Uiteraard.
Ik moest dat kunnen.
Ja. Ja, maar ik denk dat dit is voor zoveel mensen zo herkenbaar. En dat is natuurlijk het hele eten, om het zo maar te zeggen, met het stoppen van een. Het doen stoppen van een verslaving is. Als je het alleen maar doet, maar er is geen behandeling en inzicht. Dan kom je automatisch in een ander patroon terecht. En je hebt het zelf niet door. Dit horen we zoveel natuurlijk,
ja,
jij en
precies.
Ik. Van het een naar het ander. Of je storten op werk, of sporten, of alles tegelijk. En of relaties en daten. Als het maar. Dit is eigenlijk het een inruilen voor het andere. Maar het heeft niks met herstel natuurlijk te maken.
Niks.
Met zelfreflectie.
Nee.
Dus daar hebben we toch, hoe intelligent en hoe sterk en hoe snel we ook zijn, toch andere mensen voor nodig om ons tot inzicht te brengen wat verslaving is. Want daar hadden we het even over voordat we aan het opnemen waren. Dat is geen oordeel en ook niet generaliserend bedoeld. Maar over het algemeen hebben mensen totaal geen idee wat verslaving is. Maar al helemaal niet wat herstel van een verslaving inhoudt. De meeste mensen, ik dacht vroeger ook, als ik stop met mijn middel is mijn probleem over. Dat dacht ik.
Ja.
Nou, dat heb jij dus ook gedaan, maar het probleem was niet over. Het begon eigenlijk weer opnieuw.
Ja, en de ellende met alcohol was dat ik dacht, ik hoef helemaal niet te stoppen. Ik moet gewoon minderen, net zoals andere mensen. Want iedereen drinkt toch 1 of 2 glaasjes. Nou, dat moet ik toch ook kunnen?
Ja.
Dan is er niks aan de hand.
En dat is een ja, maar het is een logische gedachte. Als je niet weet waar je aan leidt, zeg maar.
Ja, precies. Ja. Ja. Voor mij werkt dat niet.
Nee, voor mij ook niet.
En
nee.
ik ben inmiddels van overtuigd dat dat voor alle drugs, want alcohol is gewoon een drug.
Ja,
als je eenmaal verslaafd, als je verslavingsgevoelig bent en je bent eenmaal aan de verkeerde van die streep terechtgekomen, dan is de enige optie is de nul optie om nog een gezond leven te krijgen.
Ja, punt. Amen. Uitroepteken. Ja, zo, maar zo is het.
Ja.
Daarom zit ik hier ook nog. Daarom zit ik nu met jou te praten en jij met mij. Ja, nee, maar het is zo. Dat minderen. Maar ik weet niet hoe dat bij jou is, maar ook heel lang tegen verzet. Ik dacht dan van, nou ja, dit. Ik was dan bij mijn harddrugs. Ja, dat kan niet, maar blowen kan wel. En af en toe een tequilaatje of misschien een snuifje erbij. 1 keer in de tijd moet ook wel kunnen. Maar precies, dat is dan toch wat we noemen die kwetsbaarheid van verslaving. Dat gaat gewoon niet. En ik heb het geprobeerd hoor, Peter.
Ja, geloof je onmiddellijk.
Nou ja, en jij ook natuurlijk, hè, minderen. En waarschijnlijk, want je hebt het over wodka, maar dan misschien dat je dacht van, nou ja, met wijn moet dat wel kunnen. Wat voor wodka was jouw favoriete?
Ja, dat is natuurlijk. Je denkt dan dat je dat de mensen dat minder ruiken.
Ja, dat is ook zulke bullshit.
Als je maar een beetje drinkt, dan kun je inderdaad misschien 2 borrels van wodka minder ruiken dan 2 borrels van jenever. Maar als je een hele fles wodka hebt, komt het je poriën uit, hoor.
Ja,
dus
en dus mensen merken het toch ook aan je?
Ja. Nou ja, op een bepaald moment had ik wel zoveel tolerantie dat ik met een hoog promillage een goede vergadering kon volgen. Ja. En ook dan hadden mensen niets in de gaten. Maar dat is natuurlijk eigenlijk ziek.
Ja. Maar dat is ook bizar, hè? Hoe ver dat lichaam en die geest en dat brein eigenlijk gewoon kunnen doorgaan.
Ja.
Hè, zonder dat je gelijk omvalt. Maar die tolerantie. Doodeng.
Ja,
dat is doodeng, ja. Wat mensen allemaal nog doen onder invloed van.
En dat leidde er bij mij toe ook dat ik dus vrij makkelijk kon bagatelliseren.
Ja. Ja, want je kan nog vergaderen en je hebt een baan en een goede baan. En...
Ja.
Ja. Het verbaast me ook wel ergens en weer zonder oordeel. Ik zeg dat altijd vaak, maar omdat ik dat expres niet wil doen. Maar jouw vrouw was destijds hè, de huisarts. Die zag natuurlijk ook wel van, hey, vriendje, je drinkt wel veel of te veel.
Nee, ik heb zelf ook geneeskunde gestudeerd. Daar heb ik haar leren kennen.
Okay.
En dus ik ben nooit co-assistent geworden door mijn drankmisbruik. Dus ik op een bepaald moment hield dat op. Maar ik weet nog donders goed van die studiejaren. Ja. Want die heb ik toch redelijk goed gevolgd. Maar er zat helemaal geen verslavingskunde in. Dat kwam er niet in voor. En als je nu, we zijn nu 35 jaar verder. Ja. Als ik nu een huisarts spreek die net afgestudeerd is. Zeg maar hoeveel, hè, dan heb je dus 4 jaar plus 2 jaar co-schappen plus 4 jaar specialiseren. Een traject van 10 jaar na je VWO. Hè,
ja.
Waarin je een huisarts wordt. Een behoorlijk lange opleiding. Ja. Hoeveel heb jij in 10 jaar over verslaving gehad? Dan is het 1 week. Ja. Of het is een facultatief. Ze kunnen het kiezen. Maar de meeste kiezen dat niet. Dus ja. De meeste huisartsen hebben in 10 jaar tijd een weekje iets uit een boekje geleerd over verslaving. Ja. Nou ja. En dat neem ik die mensen niet kwalijk.
Nee.
Want een huisarts is natuurlijk breed spreken. Die moet er overal iets van weten. Mm-hmm. Ja.
Heb jij een dierbare die verslaafd is en voel je je angstig en machteloos? En heb je het gevoel dat je de controle compleet kwijt bent? Ga naar vanverslavingnaarvrijheid.nl en krijg de tools, de handvatten en de inzichten die jou kunnen helpen. En als jij jezelf helpt, help je automatisch degene die de verslaving heeft. Maar het is toch bizar als wij weten, en het is inmiddels bekend, hoeveel mensen met dit probleem alleen in Nederland rondlopen. En heel veel mensen komen bij een huisarts, ook met klachten, depressie, angst, noem het maar op, burn-out en allerlei andere zaken. En echtscheiding en problemen, mentale problemen, waar alcohol, drugs of gok of game of wat dan ook echt een rol kan spelen. Dan zou dat toch gelijk onder moeten vangen worden. Want zolang iemand maar doorgaat met zijn gebruik of zijn middel, kan je die problemen niet oplossen natuurlijk.
En de problemen die jij noemt, die treden ook al bij naasten, hè? Dat weet jij ook.
Ja, dat weten we. Hè?
En we weten dat ongeveer 10% van de West-Europese bevolking is geregistreerd verslaafd.
Ja.
Dat is niet alleen alcohol en drugs, maar dat is ook medicatie van de huisarts die misbruikt wordt. Hè?
Ja.
Die uit de kofferbak wordt gekocht. De,
ja.
de pammetjes enzovoort. En we hebben allemaal ongeveer een first circle van ongeveer 5 mensen. Hè? Dus tel uit je winst. Als je weet je dus dat ongeveer de helft van de West-Europese bevolking is direct betrokken bij iemand met verslaving.
Ja. Ja.
Gewoon 50%.
Ja, het is bizar.
Zo groot is het probleem dus. Hè?
Ja. Ja.
De helft van de bevolking is direct in aanraking met verslaving. Ja. En niemand weet het van elkaar, want we houden allemaal stijf onze mond. Nee, bij ons gaat het goed, want we schamen ons kapot.
Ja.
Nou ja, en wat voor wereld leven we nou eigenlijk?
Nou ja,
maar en huisartsen en psychologen, zelfs die bij die vertrouwenspersonen, komt het niet voldoende over het voetlicht.
Nee.
Ik heb wel het gevoel, dat is dan het lichtpuntje, dat het toeneemt.
Ja,
het stigma daalt, de oordeel daalt. Met name ook dankzij mensen zoals jij, hè, bekende Nederlanders die er open over worden, haalt het stigma omlaag.
Ja.
Er komt steeds meer bekendheid over, je leest er meer over. Ik denk dat de awareness bij beroepsgroepen die we het noemen ook wel toeneemt.
Ja, het neemt wel toe. Gelukkig. Het is potverdorie. Het mag ook wel zitten. Inmiddels als we dit uitzenden, 2026. Het is natuurlijk te gek in deze moderne wereld waar alles te zien en te beleven is en te vinden is, dat dit nog, hè, en eigenlijk schaamteloos, dat hier nog schaamte over is. Hè? Mijn kind of mijn partner of mijn ouder gebruikt. Het is toch wel heel apart. En wat ook zo, en dat weet je natuurlijk ook, dat die awareness neemt wel toe, maar volgens mij neemt verslaving en gebruik ook toe. Want er zijn natuurlijk meer, met name drugs, er zijn meer middelen dan ooit te krijgen. En makkelijker dan ooit te krijgen.
Ja.
Dus ja, het wordt aan de ene kant beter, maar aan de andere kant wordt het ook slechter. Dus dat groeit wel tegelijk. Ik denk die 10% dat het al inmiddels hoger ligt. Gewoon door de beschikbaarheid. Hè? En de moeilijke wereld waarin we leven, waarin steeds meer mensen denk ik, gaan grijpen en zoeken naar ontspanning. Hè, op de verkeerde manier. Wat tot problemen kan leiden als je een kwetsbaarheid hebt.
Ja.
Dus.
Ja, en wat te denken van de studenten die lekker de nachtje doorstuderen met Ritalin.
Ja. Nou ja, het is gewoon. Het gebruiken is gewoon.
Levensgevaarlijk.
Ja. Maar ja, mensen weten. Kijk, dat is natuurlijk altijd met dit. Je weet eigenlijk niet wat je aan het doen bent totdat het te laat is. En dat is natuurlijk de klassieker, zonder dat we hier nu een preek gaan geven. Maar wat jij denkt, dat is de algemene tendens. Ja, maar dat gebeurt mij niet. Ik heb het in de hand. Het is een fase. Het is een periode. Ik kan er zo mee stoppen.
Hebben wij ook gedacht.
Ja, en voor sommige mensen is dat ook zo. Maar voor een heel deel van die mensen die precies hetzelfde denken, is dat niet zo. Ja.
Nee, kijk, en wij zaten. We hebben natuurlijk ook die fase gehad dat we. Kijk, mijn vader was alcoholist. Dus ik wist wel dat alcohol, ondanks dat iedereen dronk. Hè,
ja.
Mijn ouders, mijn grootouders, ooms, tantes, iedereen. Dus alcohol was geen drug, maar was normaal. Alleen je, zoals mijn vader, ja, dat moest je niet doen. En toch ging ik in dezelfde valkuil. Maar. Ik heb lang gedacht van ja, het hoort erbij en moet kunnen. En ik houd het wel onder controle. Ik zorg wel dat ik niet zo ga doen als mijn vader.
Ja.
Ik kan dat wel, dacht ik. Totdat op een bepaald moment dacht ik kwam van hey, ik kan het toch niet. Maar dat je dus jezelf overschat.
Compleet.
En het risico onderschat.
Ja.
Dat is natuurlijk een heel normaal menselijk gedrag. Zeker als je jong bent.
Ja.
Maar er is natuurlijk een groep die dan toch ten prooi valt aan totaal controleverlies. En obsessief, progressief gedrag.
Ja.
En ja, daarvan zijn ook mensen die daar weer uit weten te komen. Daar zijn wij godzijdank lopende voorbeelden van.
Ja.
Herstel is mogelijk. Maar dat lukt ook niet iedereen. Dat weten wij.
Dat
ik weet niet hoe vaak jij per jaar op een begrafenis staat.
Nou,
maar
ik weet het.
Ja.
Ja, er zijn heel veel mensen die overlijden eraan. Ja, dat is het.
Het is een dodelijke ziekte.
Ja. Ja.
Ja, gevangenissen, inrichtingen of de dood.
Ja.
Dat is of herstel.
Ja.
Kies maar.
Ja, er zit niet veel tussen. Nee, ik weet het. Ja, en we gaan het ook inderdaad over herstel hebben. Want dat is natuurlijk het goede nieuws. Maar ik ben ook nog wel even toch benieuwd naar jouw jeugd, wat je erover vertellen wil. Hè? Uiteraard. Maar je zegt, ja, mijn vader was alcoholist. Had jij dat? Ja, je had het wel door, maar wist je dan echt, of wisten jullie bewust van wat er aan de hand was met hem?
Nee, kijk, het stomme was. Hij was een functionerende alcoholist.
Ja.
Hij was medisch specialist. Mijn ouders trouwens allebei. Ik kom uit zo'n nest waar de lat hoog lag.
Mm.
En mijn vader dronk veel, maar niet tijdens zijn werk natuurlijk.
Nee.
Maar zodra 's avonds om 10 uur de laatste patiënt de spreekkamer had verlaten en hij naar beneden kwam. Want hij werkte overdag in de kliniek en 's avonds had hij thuis patiënt. Was,
okay.
Hij was ook workaholic,
nou ja,
die naoorlogse generatie.
Ja.
En dan ging de klep open en kwamen de flessen eruit. En dan zat hij tot 3 uur 's nachts te drinken. En dan ging hij een paar uur slapen. En om 8 uur zat hij weer op de fiets naar de kliniek.
Wow.
Hoe hij dat vol heeft gehouden zijn leven lang, weet ik niet. Hij had ook wel op zijn 53ste al triple bypass vanwege een hartinfarct.
Ja, dat is dan niet zo gek.
Je, dus hij leefde niet gezond. En dat was,
nee, dat was duidelijk, Peter.
Maar mijn moeder dronk eigenlijk vrijwel niet. Ja, af en toe een half glaasje wijn. Maar die was juist. Maar die had 2 broers. En die hadden ook maatschappelijk bijzonder hoge functies. Ja. Allebei directeuren en zeer geslaagd. Maar die ging ook om 5 uur 's middags. Biertje, borreltje. En dan nog een biertje, borreltje. Dat heette een stelletje. Zo heel vergoelijkend, hè?
Ja, ja, ja.
En dan aan tafel een paar glazen wijn en een paar cognacjes toe.
Ja.
En dan voor de schijn een kopje koffie en dan nog een paar cognacjes.
Ja.
En dan naar bed. Maar die dronken makkelijk 12 tot 15 glazen op een avond. Dat was normaal. Ik zag als kind dat dat normaal was. Plus dat ik dat koppelde aan maatschappelijk geslaagd zijn.
Ja.
Dus dat waren mijn voorbeelden.
Ja. And there you go.
Dan ga je niet het die beeld krijgen van alcohol is niet goed voor je.
Nee. En het klinkt ook bijna, zoals je het nu omschrijft met die broers, bijna nog gezellig ook. Hè? Dus het is ook een ritueel. Hè? Er zit een heel ritueel aan vast. En een cognacje en een dingetje en een biertje. En bij dit gerecht hoort dat. En ik zeg ook niet dat ik erop tegen ben. Maar het gebrek aan bewustzijn waarmee dat gebeurt. Hè? En dan als jij zo, wat jij zo schrijft. Dan een biertje en een sterke drank. En dan een paar en dan nog een cognacje en nog een paar glazen wijn. Dan dat telt aardig op.
Ja.
Dat is nogal wat.
Ja.
Ja.
En die mensen zijn dus. Mijn vader vond ik wel. Ja, mijn moeder. Het kwam eigenlijk doordat mijn moeder zei: papa is alcoholist. Toen dacht ik: oh. Ja, hij drinkt wel veel, ja. Maar van mijn twee ooms heb ik dat dus nooit iemand horen zeggen.
Nee.
Maar toen ik er zo als puber dan een beetje naar keek en het vergeleek, dacht ik... En die ene oom is ook maar 60 geworden.
Ja.
En die rookte ook nog 2 pakjes per dag. Dus dat werd keelkanker en einde oefening. En die andere oom die heeft toch nog gepresteerd om, geloof ik, in de 80 te worden.
Ja. Nou ja, goed.
Maar ja.
Ja. Maar nog los daarvan. Hè, ik denk dat ook de meeste mensen die het doen gewoon totaal onbewust zijn over wat ze doen. Hè. Als je uit zo'n familie komt waar dat de gewoonte of de norm is, net zo goed als je dingen kopieert uit elke familie, dan sta je er toch ook niet bij stil. Hè. Zo gaat het bij ons. Of je groeit op in een dorp. Ik kom natuurlijk ook heel veel mensen tegen, jij ook, die zeggen, ja, bij ons suipen ze allemaal of gebruiken ze allemaal of doen we de. Dus dat is normaal, de norm.
Ja.
Ja, dus het vereist ook afstand en bewustzijn om hier anders naar te gaan kijken. Nou, gelukkig, en dat weet je ongetwijfeld ook, weten we inmiddels ook wel dat alcohol wel echt heel schadelijk is. Hè? Dat ja. Vroeger dachten ze natuurlijk 2 drankjes per dag is eigenlijk wel goed voor je hart en bloedvaten. Nee. Nou, en nu durven ze al, hè, dat zijn gewoon onderzoeken, dat zelfs 1 drankje in de week. Ja, en dat, ik zeg niet mensen dat je dat niet moet doen, dat moet je helemaal zelf weten. Maar dat het is niet gezond. Het is gewoon, het is gif. Hè? Als je giet maar eens gewoon pure alcohol voor de mensen die erover nadenken. Gewoon pure alcohol zonder wat dan ook erbij. En giet dat maar eens naar binnen. Hey, 100%. Nou, dan brandt de hele boel kapot ongeveer. Maar dat gebeurt natuurlijk eigenlijk constant. Alleen in een verdunde frequentie. Het is echt voor je organen. En je hele toestand is gewoon gif. Maar goed, laten we naar iets leuks toe gaan.
Het herstel.
En het herstel. En, ja. En iedereen moet dit ook zelf ontdekken. En hier mee aan de slag gaan of niet. Maar, nou ja, je zit hier. En je bent eruit gekomen naar een forse alcoholtrip, zullen we maar zeggen. Wat ontdekte jij nou bijvoorbeeld op het begin in de kliniek over wat is dan herstel van verslaving, Peter? Zo, hoe heb jij dat beleefd? Hey, ja, stoppen met drinken, oké, dat is duidelijk. Ja, en dan? Waar kwam jij achter in die kliniek?
Er waren een paar woorden die jij ongetwijfeld goed kent, waar ik heel erg aan mocht wennen.
Ja.
Dat was bijvoorbeeld je kwetsbaar opstellen, hè? De kwetsbaarheid en nederigheid. Het woordje nederigheid interpreteerde ik aanvankelijk fout als kruiperigheid.
Ja.
Totdat iemand in de groep zei, ken je Nelson Mandela?
Ja.
Hè, toen die uit de gevangenis kwam en president van Zuid-Afrika werd en aan het volk vroeg of zij hem alsjeblieft wilde helpen, want hij kon zo'n mooie taak nooit in zijn eentje doen.
Ja.
Dat is nederigheid. Toen ging bij mij het licht aan. Toen dacht ik, ja, zo wil ik het ook wel doen. Zo wil ik het wel graag omarmen.
Ja.
En je kwetsbaar opstellen, dat vond ik heel moeilijk. En toen zei mijn counselor, nou, probeer het maar met kleine dingetjes. Gewoon hier in de kliniek. En dat ging ik dus aanvankelijk doen. Ik ging ook bijvoorbeeld ook al hulp vragen. Dat ik was als ik leerde. Ik was 1 jaar of 4 en ik stelde een vraag aan mijn vader. Mm-hmm. En het antwoord wat mijn vader gaf was, geen domme vragen stellen, eerst nadenken. Ik durfde daarna nooit meer vragen te stellen.
Nee, begrijp ik.
Want stel je voor dat je dom wordt gevonden. Maar dat is ook op school. Als ik iets niet snapte, dan stak ik mijn vinger niet op. En als ik dan de beurt kreeg, dan zat ik met mijn mond vol tanden. Ja, dan was ik pas echt dom. Dus dat ging ook niet goed. Maar ik dacht, ja, ik moet het zelf kunnen. Dat was, zo'n eigen interpretatie van, zo is het leven. Ik moet het zelf kunnen.
En je vooral dus eigenlijk niet kwetsbaar tonen.
Ik moet het zelf uitzoeken. Ik moet het zelf kunnen. Oh. Zoek het maar op in de encyclopedie. Of dus, nou ja, zodra ik kon lezen.
Ja.
Maar hulp vragen, dat is jezelf zwak tonen.
Ja.
Dus dat hoorde niet bij mij.
Ja, zo
en hulp accepteren dus ook niet.
Nee, tuurlijk niet.
Nou, maar toen ik helemaal in die kliniek zat, toen zei mijn counselor een mooie vraag aan mij. Hij zei, Peter, als iemand jou om hulp vraagt, wat voel je dan? Ik zei, nou, heel eerlijk, voel ik me wel gevleid.
Ja.
Dat doet wel iets met me. Ik word een beetje opgetild. Zo van, iemand vraagt mij om hulp.
Ja.
Hij zei, alles wat je hoeft te doen is dat om te draaien. Toen dacht ik, shit, hij heeft gelijk. Als ik iemand om hulp vraag, dan denkt hij niet Peter is een loser, maar hij denkt, oh, wat leuk dat Peter mij om hulp vraagt.
Ja.
Maar zo kwamen er dus allerlei in die gesprekken met die counselor en gewoon de onderwerpen waar we het over hadden. En er gingen gewoon lampjes aan in mijn hoofd. Dat ik dacht, jemig, wat een bijzondere manier om daarnaar te kijken. En natuurlijk heb ik gelijk ook. En ik denk, jemig, ik heb 50 jaar lang als een blinde kip door het leven gerend met allemaal idefixen in mijn hoofd die niet waar waren, die niet klopten en waar ik bang voor was en waardoor ik mezelf een loser vond, enzovoort. En waardoor eigenlijk de druk op mijn schouders alleen maar groter werd. En nog meer om te verdoven.
Precies. Nou ja, dit is heel herkenbaar, denk ik, voor veel mensen. Ja.
Nou ja, weet je, en eigenlijk was die periode in de kliniek was een soort begin van een bevrijding. Mm.
Ja.
Terwijl ik dus heel lang heb gedacht dat alcohol de bevrijding was.
Ja.
Want dan had ik minder last van alles wat er op mijn schouders drukte.
Ja.
En alle emotionele pijn die ik ervoer. Maar alcohol was juist mijn gevangenis.
Ja, zo. En
de openheid, het eerlijk durven zijn over wat ik moeilijk vind, wat me dwars zit, waar ik verdrietig over ben, waar ik bang voor ben, wat ik niet durf of wat ik niet kan of wat ik, nou ja, ja. Al mijn kwetsbaarheden. Dat ik die open en eerlijk durf te bespreken met mensen die dichtbij me staan. Ja. Maar eventueel ook wel met collega's, waarom niet? Weet je, het is er gewoon, het mag er zijn. En ik ben ook alleen maar ik.
Ja.
En meer is het niet.
Mm.
En ik mag fouten maken. En nou ja, ik heb zoveel geleerd daar. Het was echt wat je noemt de U-turn, hè? De U-bocht van steeds dieper zakken naar het begin van herstel.
Mooi.
En het echte herstel komt natuurlijk pas in de jaren daarna.
Ja, dat moet gedijen. Dat moet je gaan bouwen en dat moet je cultiveren. Maar wat ik heel mooi vind aan wat je zegt en wat ik ook herken zelf uiteraard, maar ook in de mensen die we helpen, is dat het gewoon eigenlijk mens zijn zo complex is, maar dat we er allemaal ideeën over hebben. Ik moet het zelf kunnen, hulp vragen is zwak, kwetsbaarheid tonen is zwak. Je moet alles zelf uitzoeken. Terwijl dat is natuurlijk niet zo. Dus ja, ik weet het niet, help mij, is een hele normale vraag. Ik denk altijd, als mijn wasmachine of mijn auto stuk gaat, ga ik ook naar een garage of laat ik een monteur komen. Nou, dat vindt iedereen heel gewoon. Maar als er iets is wat ik niet kan in het leven, nou, dat moet je al, daar schamen we ons gelijk. Dat is toch heel raar?
Nou, ik denk dat het ook te maken heeft met dat verslaving niet als een ziekte wordt gezien.
Hmm.
Kijk, want als ik het idee heb van ik heb astma, dan ga ik ook naar de dokter.
Ja.
Maar als ik het idee heb, ik heb verslaving, dan ga ik het zelf oplossen. Ja, dat,
ja.
Want ik schaam me.
Ja, precies.
Als ik bronchitis heb of ik heb een darminfectie, dan schaam ik me niet. Dan ga ik naar de dokter. Maar als ik de ziekte verslaving heb, dan schaam ik me wel. Want ik weet niet dat het een ziekte is.
Ja. Maar ik denk, ik weet, hoe kijk jij daarna? Ik denk dan ook wel echt, ons ego zit echt in de weg. Hè? Ons hoofd, ons denken, ons idee over onszelf. Hè? Dat zie ik dan als het ego, het zelfbeeld.
Met name bij mannen, hè?
Ja.
Die hebben dan meer last van dan vrouwen.
Maar. Nou ja, en dat weet je ook, hè? De mensen die we ook zien in de kliniek. Hè, dat is het grootste struggle is niet om te stoppen met gebruiken of drinken of game of wat dan ook. Hè, want iedereen die in de kliniek komt, die kan dat eigenlijk. En iedereen kan stoppen. We hadden ook een bordje aan de deur kunnen hangen. Stoppen met gebruiken, stoppen met drinken en je wordt genezen. Maar zo werkt het dus niet. Daar begint het eigenlijk van, dat toegeven van die kwetsbaarheid. Ik kan het niet. Hè, al die dingen die jij eigenlijk zo mooi beschrijft en duidelijk beschrijft, die in jouw jeugd jou gevormd hebben. He, om daar eens naar te gaan kijken, hoe zit dat? Hoe werkt dat eigenlijk bij jou?
Ja.
En het werkt dus eigenlijk niet, vooral. Het werkt tegen je. Ja. Al die ideeën die we hebben over hoe we het moeten doen, het leven. En dat is toch iets wat de meeste mensen, ik ook niet, met alle respect naar mijn ouders toe, ook echt thuis niet geleerd heb. Hoe moet je met moeilijkheden omgaan? Nou, vooral niet. Wegduwen, ontspannen, fantaseren, oplossen. Morgen gaan we iets leuks doen. Of het bestaat niet. Ik wil er niet over praten. Maar mijn vader, die had een klassieker. En ik begrijp het waar hij vandaan komt. Echt trauma, Tweede Wereldoorlog, toestanden ondergedoken. Hè? Die zei gewoon, alles wat een klein beetje in de buurt kwam van wat moeilijk was, nou, daar wil ik niet over praten. En dan liep hij weg. Ja. Klaar. Maar hij kon er dus niet over praten. Hij had geen tools.
Ook niet geleerd.
Nee, niet
ook
geleerd.
Niet van zijn ouder.
Nee. Ja, en zo gaan we door. Ja. Dus dat is ook het mooie van herstel. Het dwingt ons om te voelen, te kijken en te mens te zijn eigenlijk. En dan ben je dan jaren in. En dan ga ik ervan uit, hè, je bent in het buitenland in de kliniek geweest. Dan kwam je op een meeting of de AA of daar kwam je terecht, neem ik aan.
Ja, nadat ik terugkwam. Ik was inderdaad in Schotland in de kliniek. En toen kwam ik terug in Nederland. Wat toen heel mooi geregeld. Ik kreeg... want die kliniek had ik in Amsterdam ook nog na behandelingen. Ja. Een aantal weken, 13 weken. En op de eerste meeting daar kreeg ik een sponsor toegewezen.
Okay.
Een tijdelijke.
Ja.
Zodat ik in ieder geval meteen vast een sponsor had.
Ja.
Met die man ben ik nog steeds nu heel erg bevriend.
Oh,
ja, net 2 weken geleden op zijn verjaardag geweest. Weet je, dus en die heeft dat goed opgepakt. Die was stevig in de leer. Hè? En die zei minimaal 5 meetings per week. Nou ja, fijn. Ja, ik ben toen echt gaan werken aan herstel. Ja. Ik denk dat ik 25 tot 30 uur per week met mijn herstel bezig was. Dus ik heb ook een 90 in 90 gedaan. Ja. Weet je, dus 90 meetings en 90 dagen. Ja.
En voor mensen die niet weten wat een sponsor is, kan je toch even uitleggen. Want we hebben ook luisteraars die denken, waar heeft die man het allemaal over? Wat is een sponsor?
Dat is goed dat je het vraagt. Niet iemand die geld geeft.
Hè? Nee.
Een sponsor is iemand die lang genoeg in het programma meedraait om van de hoed en de rand te weten. Ja. En gepokt en gemazeld is in het 12-stappenprogramma en je dan zeg maar op sleeptouw neemt en ook een je vertrouwenspersoon wordt.
Ja.
En de afspraak met mijn sponsor was, en ik meen dat dat vrij algemeen is dat hij was voor mij 24/7 bereikbaar.
Ja, dat is toch waanzinnig. Waanzinnig mooi.
Dus als ik 's nachts om 3 uur bij wijze van spreken zucht zou krijgen, dan zou ik hem mogen bellen en zeggen, Herman, help.
Ja.
Ja.
Ja, ja, nou ja, goed. Dus... En ik vind het straf, hè. Als ik nu mensen zeg, je moet echt... Begin nou eens gewoon met 3 keer in de week. Nou, dan moet ik echt mensen al zo overtuigen. 3 keer in de week naar een meeting, dat is wel veel. Zeg. Het is een uurtje per avond voor de mensen die luisteren. Maar mensen vinden dat zo moeilijk. En waarom denk je dat dat is? Hè? Want jij zegt, ja, jouw sponsor zei, 5 keer in de week naar een meeting erin rammen. Ja, ik ben er heel erg voor, hè. Doen wat nodig is om eruit te blijven. Ja. Maar waarom denk je dat zoveel mensen dat toch moeilijk vinden om die commitment te maken?
Nou, wat ik meemaak daarin, door mijn huidige werk, is dat heel veel mensen ook na een aantal weken in de kliniek nog steeds zichzelf overschatten en het probleem onderschatten.
Ja, ja, dat is het.
Dat is in één zin waar het op neerkomt. Ja. Die dingen, ik heb nu 4 weken, ik heb goed opgelet, ik weet hoe het moet, kan het wel. Ja, ik heb een boekje gelezen, ik snap het, het komt goed.
Ja.
Nee, dat is niet herstel.
Nee.
Herstel is een werkwoord, hè?
Ja, en dat is ook een blijvend werkwoord.
Ja,
en daar hebben mensen ook niet altijd zin in. Hè? Maar dus dat is wat je zegt. Zien ook de noodzaak niet, maar wel de overschatting. En dat is ook het lastige van verslaving. Dat als het een tijdje goed gaat, dan denk je, het is weg. Ik heb helemaal geen last van, zeggen mensen ook. Ja, dat zegt me niks, hè, die drank, dat staat op tafel. En dat kennen wij ook. Jij beschrijft net heel mooi ook in het begin van de podcast, hoe je zelfs jaren er toch vanaf kan blijven. En dan zou je toch denken, ik ben toch genezen, Peter? Het is toch, het zegt me niks. Want dan zal je in die jaren zal je ook een terrasje hebben gezien en een fles wijn en een fles vodka links en rechts.
Ja.
En dan kan je er toch vanaf blijven.
Nou, toen was ik dus obsessief met andere dingen bezig.
Ja.
Ik moest carrière, ik moest studeren, ik moest sporten. Het was allemaal moet. Ja. En allemaal hoog niveau. Ik moest elke keer het bovenste sport van de ladder bereiken.
Mm.
Dat is ook wat ik van huis heb meegekregen.
Ja.
Mijn ouders waren dan allebei medisch specialist.
Ja.
Nou, mijn zusje, die was 1,5 jaar ouder, en ik, die waren me voorbeschikt om professor dokter te worden.
Ja.
Dus we moesten hoge cijfers halen, we moesten naar het gymnasium, we moesten studeren.
Ja.
Dat was helemaal geen, dat was niet hoezo, nee, dat gebeurde.
Ja. Dus ja, in dat...
Ik zat in een keurslijf wat dat betreft, het was die kant op.
Ja, dat is duidelijk. En wat je zegt in die jaren of die periode dat je dat niet dronk, lag die focus gewoon op dat. Maar dat is geen herstel van een verslaving.
Nee.
Maar had jij niet, ik kan me best ook voorstellen uit de wereld waar je komt, nou, dan kom je in zo'n meeting de eerste keer en dan hebben ze het over de 12 stappen en staan ze in een rondje en dan komt God nog 6 keer voorbij. En wat denk je nou, waar ben ik in terecht gekomen?
Nou, ik was gelukkig in Schotland ook al naar meetings geweest.
Ja?
En daar kon ik de helft niet verstaan, want het ging in plat Schots. God.
Dat kon niemand.
Ja, maar goed, daar was ik wel op voorbereid. Ook dat, trouwens, want in mijn eerste huwelijk was het dus ook al eens een keer best wel misgegaan. En toen zei mijn vrouw van, volgens mij moet je eens naar de AA gaan.
Ja, oké. Okay.
Nou, en ik wilde haar tevreden houden, dus ik ging naar de AA-meeting. Okay, en dan en ik was totaal onvoorbereid. Dus dat was inderdaad God voor, God na. Toen dacht ik, wat doe ik hier?
Ja.
Mijn ouders waren allebei overtuigd atheïst. Dus daar had ik niks van meegekregen. Dus dat zit me helemaal niet. Ik kon geen wortel schieten zomaar. Out of the blue.
Nee.
Dus ik ging braaf elke donderdagavond na het avondeten weg. En dan bleef ik een paar uur weg. En dan kwam ik s'avonds om 11 uur weer thuis. En zei me, hoe was de meeting? Ja, prima.
Je ging helemaal niet.
Nee, ben je gek. Ik reed rondjes, ik ging door het bos wandelen. Ja, weet je, zeg het maar. Het is bizar voor woorden. Maar dat heb ik ook nog een paar maanden volgehouden. Ja. Tot ik dacht, dit kan ik niet blijven doen. En toen heb ik maar gewoon gezegd van ja, ze hebben het er alleen maar over God. Dus dat vind ik niks. Dus ik ga niet meer.
En dat is voor de mensen die nog nooit bij meetings geweest. Dat is niet zo. Maar dat schrikt wel mensen af. En hoe ik wil toch even op ingaan. Voor mij is God nooit moeilijk geweest. Hè? Ik ben wel moeilijk voor God geweest, denk ik. Dat is een moeilijk geval. Maar God was is gewoon zonder religie. Hè? Want ik bid ook elke dag en ik weet dat het er is. Het is een persoonlijke beleving. Want ik vind het heel onlogisch dat we maar uitgaan van... ja, alles is maar ontstaan uit het niks. Hè? Dus voor mij is die aanwezigheid van die hogere intelligentie... die niet oordeelt, liefdevol en die zelfs mijn kern is... is voor mij helemaal niet moeilijk. Mm. Maar ik kan me wel voor... en ik kom ook, maar ik had een hele spirituele moeder... dus dan gaat de opvoeding weer. Dus en mijn moeder heeft allemaal boeken. Dus ik ben daarin gemasseerd op een goede manier. Ja, ja. Hele mooie boeken uit India en dingen. Nou, maar jij dus helemaal niet. Nee. En wat betekent dat dan nu voor jou? Of hoe ben je dat dan gaan omarmen, om het zo maar te zeggen... Of is dat nog een zoektocht? Wat betekent God voor jou?
Ja, dat is zeker een zoektocht geweest. Het begon natuurlijk in die kliniek. En wat me al een beetje scheelde was dat in plaats van God... mochten we het ook over higher power hebben.
Ja.
En er werd ook wel bij gezegd van... kijk, die higher power mag je helemaal zelf invullen. Dat is niet die man met die baard bovenop die wolk... of hoe je het dan als kind ook je God voor je ziet. Het is niet een kerkelijke God. Het is niet godsdienstig. Maar het is... Ze hebben gewoon uitgelegd... en zo zie ik het ook wel in sommige stukken literatuur... Er is meer dan onze eigen kracht.
Ja.
Mijn counselor, dan kom ik weer om. Ja. Ik heb veel bewondering voor die man gehad. Hij is helaas niet meer bij ons. Die zei, Peter, als je nagaat in je leven... De belangrijke keerpunten, de dingen waarop je leven een wending heeft genomen... Ja. Dat er iets heel belangrijks is gebeurd. Hoeveel aandeel was daarin van jou en hoeveel aandeel was daarin... van buitenaf. De mensen die je tegenkomt in je leven... doordat je op een bepaalde school komt... of doordat je in een bepaalde club komt... of een universiteit komt... of welke hoogleraar je krijgt... of welke vragen je stelt aan iemand... waar je terechtkomt... of waar je op vakantie iemand leert kennen... of welke gebeurtenissen hebben invloed gehad op je leven... en waar kwam dat door? Kwam dat alleen maar door jou? Nee, dat... Eigenlijk was mijn aandeel daarin vrijwel niet heel. Dat was, ja, je kunt het toeval noemen. Je kan ook zeggen, er is dus iets in de kosmos...
Ja.
Wat die dingen uitkiest voor mij.
Ja.
Om het zo maar voor te stellen. Dus de dingen gebeuren in het leven.
Ja.
Ik heb niet de touwtjes in handen.
Nee, dat is ook.
Ik maak wel voortdurend kleine keuzes.
Ja.
Ga ik eerst naar de bakker of ga ik eerst naar de slager? Daar heb ik dan nog wel controle over.
Ja.
Maar of het regent, of wat er morgen op straat gebeurt... of dat Poetin rare dingen doet, of weet je, de wereld gebeurt.
Ja.
De wereld gebeurt om je heen en daar heb je bijna geen invloed op. En dat ben ik me dus meer gaan beseffen. En dat dus de wereld om me heen gebeurt... en dat ik eigenlijk meer reactief ben...
Ja. Dan inderdaad touwtjes in
dan actief. Ja. En dat ik controle is een illusie.
Ja.
Ja, als je auto rijdt, probeer je dat op de weg te houden. Nou, heb je controle over. Daar heb je controle over. Maar voor de rest, je hebt niet controle over je leven.
Nee.
Maar dat besef gewoon alleen maar. En dat wat ik ook leerde is om open te staan voor dat soort gedachten. Dus er is meer.
Er is meer, ja, precies.
En wat me ook duidelijk werd, was dat ik op eigen kracht... alles al had geprobeerd om die drank onder controle te krijgen. Nou, ten eerste, controle was dus een illusie. Ten tweede, mijn eigen kracht schoot duidelijk tekort.
Ja.
Dus ik kon er misschien wel wat kracht extra bij gebruiken.
Higher power. Ja.
De higher power.
Ja.
En vul hem maar in zoals jij wil, jongen. Ja. Toen dacht ik, nou, dat klinkt eigenlijk wel aantrekkelijk.
Ja. Ja, nou ja, goed. En dat is ook realistisch naar iets ontastbaars kijken. Dat er is meer. Nou, dat moet iedereen toch wel toegeven. En dan heb je het nu alleen nog over de aarde. Maar als we dan in de kosmos kijken, die planeten en hoe dat allemaal werkt. Nou, niemand heeft een clue hoe dat eigenlijk, hoe groot het is. Wat voor krachten zich daar afspelen. He, dus dat toegeven, er is meer. En er zijn dingen werkzaam. En er gebeuren ook dingen in mijn leven. Ik zou je zeggen, Peter, de mooiste dingen in mijn leven heb ik vooral zelf niet bewerkstelligd. Ja. De terugkeer bij Doe Maar, de vrouw die op mijn pad is gekomen. Nou, ik kan er nog wel een aantal noemen. Heb ik helemaal niet, dat is gewoon naar mij toegekomen. Heb ik helemaal niet gemanifesteerd, gerealiseerd. Het is gewoon gekomen. Ja, dus, maar ja, goed. Dus zo is een beetje jouw weg naar een ander bewustzijn gekomen. En om je daarvoor open te stellen.
Daardoor, door het zo naar te gaan kijken, kon ik me langzaam openstellen voor het idee van, er is, noem het dan voor mijn part, mijn higher power. Er zijn krachten.
Ja, er zijn krachten.
Er zijn krachten die dingen, waardoor dingen gebeuren zoals ze gebeuren, waar ik geen invloed op heb, maar die ik wel meemaak voor een deel.
Ja.
Ik vind het heel mooi zoals jij die dingen beschrijft die jou dan zijn overkomen. Ja. En zo heb ik ook dingen meegemaakt die mij vervullen met grote dankbaarheid.
Ja.
Oké, dus ik ging openstaan voor higher power. En of je dat dan God noemt, prima. Weet je, daar had ik minder last van. Dus uiteindelijk heb ik gezegd, ik vind het een mooi concept.
Ja.
Ik vind het gewoon een heel mooi concept. En ik heb er veel aan.
Nou ja, maar dat is toch alles.
Ja,
en zo is het ook. Hè? Dus kijk, jij bent naar die meeting gegaan. En dat is natuurlijk toch het mooie van herstel. Dat je heel veel dingen doet waar je eigenlijk van tevoren allemaal ideeën over hebt. Waar je misschien geen zin in hebt. Ik heb heel veel in het begin gedaan. Ongemotiveerd en met tegenwind, zeg maar. Ja. Ik had er geen zin in en ik geloofde er niet in. En ik geloofde al helemaal niet in mezelf. Misschien lukt dat voor andere mensen. Maar door dat toch maar gewoon te gaan doen. Hè, dus ook die eigen wijsheid tussen eigen wijsheid, die niet zo wijs bleek uiteindelijk, te laten varen. Dat is ook voor mij die stap 1 van, ik weet het niet beter. En dan kan je uit een gezin, medisch specialist, dokter, anders, weet ik veel. Het maakt niet uit wie je bent en waar je vandaan komt. Of zoals ik drummer van Doe Maar ben en op een podium heb gestaan. Dat is wel hartstikke leuk. Maar hoe ik gewoon moet leven, het dagelijks leven, ik weet het niet. Ik kon het niet.
Nee.
Het is eigenlijk leren leven, leren voelen en openstaan voor andere zaken.
Ja.
Ja,
ja, die eigen wijsheid die je noemt.
Je eigen wijsheid. Er zit maar één iemand die herstelende weg. En dan ben je natuurlijk alleen maar zelf.
Ja.
Je eigen denken en je eigen ideeën.
Ja. René, dat brengt ons op overgave, niet waar?
Nou, vertel. Overgave.
Maar dat is wel een belangrijke. Hè?
Ja,
je vroeg mij van, wat waren nou de kernbegrippen waardoor je een bepaald moment dat herstel hebt kunnen omarmen. Mm. Nou, want ik ging ook in het begin met heel veel weerstand naar meetings. Maar het moest. Zo'n gevoel van, moet ik.
Ja, het hoort
maar goed, op een bepaald moment werd het een routine. En 2 jaar later vond ik het fijn.
Ja.
Ging ik er graag heen.
Maar dat verandert dan. En waarom ging je er graag heen? Wat veranderde voor jou?
Ik heb geluisterd. En het duurde geen 2 jaar hoor. Maar dat was eigenlijk binnen een paar weken duidelijk. Dat ik in een warm bad van gelijkgestemden terechtkwam.
Ja, dat.
Allemaal lotgenoten. Allemaal met hun eigen verhaal. Maar wat zit er veel gemeenschappelijks in?
Ja.
En weet je, dat is ook nog weer het stukje het milieu waar ik uitkwam. En de vrienden van mijn ouders waren natuurlijk ook allemaal advocaten. Dat spul. Niks mis met die mensen. Nee. Maar dat was een soort bubbel waar ik in opgroeide. Ja. Dat durf ik nu wel te zeggen. Hmm. Ik had een tweede stiekem leven. Want ik woonde bij het Concertgebouw in Amsterdam in de buurt. Maar dat is 2 straten van de Albert Cuyp af. Hè?
Ja, ja.
En zodra ik oud genoeg was dat ik met mijn autopet mocht oversteken, ging ik op avontuur.
Ja.
En ik kwam dus ook op de Albert Cuyp terecht. En ik zag daar leeftijdgenootjes van 6, 7 jaar.
Ja.
Die waren aan het helpen. En die kregen dan een dubbeltje of een kwartje voor de spaarpot.
Ja.
Dus ik vroeg me of ik dat ook mocht doen. Dus weet je, dat deed ik jarenlang. Dat was mijn stiekeme leven. Ik leerde ook plat Amsterdams praten. Met tante Sjaan en oom Cor en oom Joop, weet je wel.
Ja.
Lekker op de Kuip.
Ja.
En het was hartstikke gezellig. En die mensen deden niet moeilijk, weet je wel. Die hadden gewoon een normaal leven. En ik vond het super tof daar. Ik vond het heerlijk.
Ja, dat, ja.
En tante Sjaan die zei altijd, Peter, wel je handen wassen, want je moeder mag niet zien dat je hier bent geweest. En dan mocht ik bij tante Sjaan in de keuken mijn handen wassen. En dan ging ik weer op mijn autopetje naar huis. En dan ging mijn jasje weer recht. En kwam ik thuis en was ik weer het keurige jongetje.
Ja, ja.
Ik had echt een stiekem tweede leven. Maar ik wist, en mijn leven lang, dat is eigenlijk waar ik me fijn voel.
De echtheid. Bedoel je dan de echtheid?
De puurheid. Ja. Gewoon de lol met elkaar. Dat gewoon niet moeilijk doen.
Ja.
En thuis was het allemaal...
Ja, dat ja.
Weet je, het was allemaal zilverbestek en kristal en damast en blauw porselein en een Steinway-vleugel. En...
Ja, het is heel gespannen. Dus, maak even het bruggetje wat je eigenlijk zelf nu maakte. Maar vond je dat ook in de meetings? Die echtheid en die puurheid en het gewoon
de openheid
mens zijn.
En de eerlijkheid die op Albert Kuip, toen ik als kind was, die was normaal daar.
Klopt, ja.
Het was dat idiote leventje waar ik in opgroeide van al die hooggeleerde mensen.
Ja.
Want toen ik klein was, wist ik niet beter. Maar zodra ik 7 was...
Ja.
En later begon ik met realiseren wat voor een afschuwelijk corset ik was opgegroeid.
Ja.
En dan zeggen ze, ja, leuke, rijk. Ja, mijn ouders hadden natuurlijk wel best wel centjes.
Ja.
En we hadden Persische tapijten en een Steinway-vleugel. Maar wat had ik eraan? Want het was niet gezellig thuis. Er werd niet over emoties gepraat. Dat was ook niet leuk. En mijn vader en moeder waren allebei workaholic.
Ja.
Dus ze waren er ook niet.
Nee.
Ik ben opgegroeid toen met een kindermeisje.
Tja.
Ja, mijn ouders waren niet. Ook niet beschikbaar. Ik heb ook niet op schoot gezeten.
Nee.
Als ik uit school kwam, dan was het huis leeg.
Mm-hmm. Dat zijn de dingen waar het nou juist wel over gaat. Maar goed, dat weten we natuurlijk nu allemaal wel. Maar dat is het fijne van
meetings.
Fellowship
was verbinding.
Ja, verbinding, precies. En dat echt, dat vind ik ook heel fijn in meetings. Dat echt te zijn met wie en wat dan ook. En,
geen oordeel.
En ik merk het zelfs trouwens op mijn werk ook waar we naast de meetings hebben. Het zijn mensen die elkaar totaal niet kennen, maar die gaan dan praten. En dan vertellen ze dingen die ze nog nooit aan familieleden of de buren hebben verteld. En dat geeft gelijk een eenheid, een verbondenheid. En iedereen is gewoon wie die kan zijn.
Ja.
Want dat is zo bevrijdend.
Geen rangen, geen standen. Ja. Gewoon alleen maar mensen.
Ja, mensen, precies. Nou, mooi. En dan wil ik toch ook even een bruggetje maken. Nog even toch, want we hebben het heel weinig over gehad. Maar wil ik toch benoemen. Peter, je bent iemand, ik heb even gelezen, die ook veel mooie waardering krijgt voor het werk wat je doet. Want je werkt zelf, hè, als je geeft interventies.
Ja.
Je helpt families, net zoals ik. En jij op jouw manier. En hoe lang doe je dat nu al?
Sinds 2020.
Ja. Dus ik vind je ook een gewaardeerde collega. Ik voel helemaal aan alles aan jou, dat hoe je dat doet, dat ook heel oprecht is vanuit je hart. En dat volgens mij is dat hartstikke mooi zoals jij te werk gaat. Maar jij bent ook heel veel met de naaste bezig, hè, zoals ik.
Ja, ik denk ruim 80% van mijn tijd gaat naar naasten uit.
Ja,
als het niet meer is.
En wat vind jij, waarom en wat is daar belangrijk aan volgens jou?
Naar mijn overtuiging, René, spelen naasten van verslaafden een ondergewaardeerde rol in het herstel van verslaving van hun dierbaren. Ik merk in mijn werk dat als naasten meer weten over wat de verslaving is en waar hun dierbare naaste doorheen gaat. En als ze ook enige kennis krijgen over wat leren ze dan in de kliniek en wat is er nodig om in herstel te komen. En ook wat communicatieskills. Hè? Dus dat je uit de discussie blijft. Kortom, het hele palet. Dus een stukje educatie, een stukje begrip en mijn begeleiding. Ik merk dat als de naasten daar ontwikkeling in doormaken, dat de verslaafde binnen die kring veel meer kans maakt om in herstel te blijven.
Juist, ja.
Het is een cruciale rol van de naasten.
Ja.
Kijk, heel veel naasten denken, en dat begrijp ik heel goed, van hij heeft een probleem of zij heeft een probleem, ik niet. Maar zo is het niet. Want naasten hebben wel degelijk een probleem. Want die verslaving is er niet al een paar dagen. Die is al die vele jaren. En het is alleen maar erger en erger en erger geworden.
Ja.
En we maken ook mee hoe naasten die gaan meedoen met liegen.
Ja.
Die bellen de baas op. Ja, mijn man heeft een griepje. Ja. Terwijl die te dronken is om uit zijn bed te komen. Of,
ja. Ze komen ook in ontkenning terecht.
Ze komen
en
in ontkenning terecht.
Ja.
De codependency. Ja. En het vertrouwen wat kapot gaat. En de schijn ophouden naar de buren. En noem het maar op. Het hele palet van ellende die naasten zelf meemaken.
Ja.
en ook voor zichzelf ontkennen. En dan zeggen ze, ja, nee, maar hij heeft een probleem, ik niet. Ja. Als hij nou maar stopt, dan is het voor mij goed. Maar dat is veel te simpel gedacht.
Ja, ja, zo werkt het niet.
En juist als je dus die naaste kunt helpen van, joh, maar hoe is het nou met jou?
Ja.
En wat heb jij nodig? Wat is er bij jou beschadigd geraakt? Mm-hmm. Waar heb jij last van gekregen in al die jaren? Waar heb je pijn? Waar heb je verdriet over? Als je daar een stuk in kunt begeleiden en helpen, en die mensen ook weer, zeg maar, in het zadel, in hun eigen kracht kunt krijgen.
Ja.
En vanuit hun eigen kracht en zelfzorg. Zodat ze er ook weer voor de ander kunnen zijn, maar dan niet in een reddende rol, maar in de helpende rol. Je weet hoe belangrijk dat is.
Ja,
dan krijg je een hele andere dynamiek in het systeem. Waardoor ze gezamenlijk sterker zijn om die verslaving te kunnen pareren.
Nou ja, precies, hè, voor het herstel, maar ook nog daarvoor. En dat vind ik ook wel mooi op de plek waar ik zelf werk. Dat soms voordat iemand in behandeling komt, ik al met de naaste ga zitten praten. Want, hè, en dat is mooi, maar daar begonnen we ook een beetje de podcast mee. Dat mensen hebben gewoon geen idee wat het eigenlijk aan de hand is. He, onderschatten of overschatten het ook compleet. Dus naast lijden aan dezelfde onderschatting of overschatting als mensen met de verslaving, maar weten ook echt niet. Een van de eerste vragen die ik eigenlijk altijd krijg van naast is, hoe kan ik helpen? Dus ze willen altijd eigenlijk buiten zichzelf op, of zichzelf vergetende daarin, van wat kan ik nou doen om mijn man, kind, vrouw, noem het maar op, te helpen? Mm-hmm. Ze vragen eigenlijk nooit, ja, wat moet ik nou doen om mezelf te helpen? Dus
begrijp ik hem.
Ja, ik begrijp hem. Ja. Hè, maar ze, weet je, maar ze weten niet waar ze weten gewoon niet wat ze moeten doen. Ze hebben echt geen idee.
Nee.
En het is natuurlijk ook hartstikke lastig, want ik denk zelfs, ik weet niet hoe het bij jou zit, maar als een direct familielid van mij, of ik bedoel mijn zoon, ik hoop niet dat het ooit zal gebeuren, maar daarmee te maken krijgt, dan kan ik het nog wel eens knap lastig vinden met toch alle kennis die ik heb. Dus je komt altijd, hè, ik hoor ook wel heel veel mensen die ik dan spreek wel zeggen, ja, ik weet het wel in mijn hoofd, ik weet wat ik moet doen, maar in hier lukt het toch niet. Nou ja, dat weet je, ja, dat is ook bekend.
Ja. Ja.
Hè, dus ze weten het eigenlijk vaak wel. Hè, maar om het juist te doen is gewoon heel ingewikkeld en gaat vaak tegen het principe, zoals mensen het ervaren, van in hun beleving van liefde in. Terwijl juist die grenzen, juist die zelfzorg, juist al die dingen, het stoppen met faciliteren zo essentieel zijn en heel liefdevol zijn. Maar goed, wij kunnen er makkelijk over praten. Het is een hele klus, hè, om in herstel te komen als eigenlijk familie of als gezin of in een relatie.
Ja. Nou, weet je, René, ik hoop heel erg, dat hadden we het ook eventjes over voordat we begonnen, hè, dat we, wij werken allebei voornamelijk voor de naasten.
Ja.
Dat we de krachten met nog een paar mensen in Nederland die dit doen, dat we de krachten langzaam steeds meer kunnen bundelen en ook meer het podium kunnen gaan pakken om te zeggen, jongens, dit is echt belangrijk. Dat we ook naar de eerste lijn zorg kunnen overbrengen wat er mogelijk is voor naasten, wat er vaak nodig is voor naasten. Hè, en met Constant Mouton.
Ja.
Die heeft zijn boek geschreven. Ja. Ik heb mijn boek nu bijna af. Dat is allemaal voor de naasten.
Ja.
En daarmee willen we gewoon het ook laagdrempelig toegankelijk maken. En laten we alsjeblieft, hè, want de klinieken voor de verslaafden, dat is al een bekend fenomeen.
Ja.
Dat bestaat al decennia. Maar waar kunnen die naasten heen?
Ja.
We hebben de stichting Naast.
Ja. Daar werken toch?
Ja, zeker. Ja, daar werk ik ook voor.
Ja.
En de moedige moeders. Nou, dat schuift langzaam, geloof ik, een beetje in elkaar. Mm-hmm. Maar dat zit, hè?
Ja, het is toch nog steeds heel. En mensen vinden het ook moeilijk. He, kunnen het moeilijk vinden of weten helemaal niet dat het bestaat. Dus nou, bij deze stichting Naast en Moedige Moeders. He, en jij en ik en nog een handjevol mensen doen dit werk. Maar er zijn natuurlijk 10 tot 100.000 mensen die hiermee kampen. Alleen in Nederland al. Nou, die kunnen we niet allemaal bedienen. Maar goed, gelukkig, er gebeurt wel langzaam steeds meer. En ik wil toch even voor de mensen die denken, ik wil met deze man opzoeken. En dan heb ik het over jou. Jouw hele naam is Peter van
Goor.
Peter van Goor.
Het plaatsje Goor in Overijssel, hè? G-O-O-R. Ja, daar komt mijn verre voorvader, die was daar de burgemeester, onder Napoleon.
En jij bent ook gewoon te vinden op het internet, Peter van Goor en de Stichting Naast.
Ja, en ik heb ook een bedrijf, maar dat voert voor deze podcast wat ver, denk ik.
Ja.
Maar als je mijn naam googelt, en er zijn twee Peter van Goors in Nederland. Er zijn er maar twee.
Ja.
Daar ben ik er één van.
Ja, dus dan, ben je er één. Nou,
die vind je maar wel.
Ja. En dan toch even ook over jouw boek. En jouw boek komt, hoe heet jouw boek?
Drugsit.
Drugsit. Dus geen Brexit, maar nee, Drugsit.
Drug, hè, de D-R-U-G. Ja. En ja. Dan X-I-T, Drugsit.
Ja.
Ja.
Dus...
Ja, het is echt een hulpboek voor naasten. Een naslagwerk waarin ze van alles en nog wat kunnen vinden. Ja. Over wat kan ik doen? Help, hè, mijn dierbare is verslaafd.
Ja.
Wat kan ik doen?
Ja, nou ja, precies. En daar benoem ik het ook en maak er ook wel wat reclame voor. Want ik vind het belangrijk, hoe meer boeken er zijn, hoe meer websites, tools, informatie er is, hoe beter. Dus ik moedig dat ook graag aan. En ik ga de link van jouw boek, dat moet hij wel uit zijn, ook in de podcastbeschrijving zetten. Dus als je denkt, hey, dit is een interessante man, ik wil dat boek lezen, kijk naar Drugsit en Peter van Goor, dan kom je er vanzelf op. Of dan, een link in de podcast.
Ja. Tegen de tijd dat de podcast uitkomt, zal het waarschijnlijk allemaal wel...
Nou, dat gaan we vanuit. Dat zal ergens in januari gaan we dit uitzenden. Dus februari. Maar ik wacht tot je boek klaar is, Peter.
Oké, is goed. Ja.
Ik heb trouwens ontzettend genoten van dit gesprek, merk. Ik vind het heel fijn om met jou zo te praten. Maar we zijn alweer over een uur heen. Zo snel gaat dat.
Ja, ongelooflijk. Ja.
Heb jij nog als laatste een boodschap aan mensen met verslaving of families die dit ook kennen, opgroeien in zo'n keurslijf, de lat ligt hoog en alles zelf kunnen en zelf doen en uiteindelijk in de problemen komen. Wat kan jij als boodschap van hoop en herstel meegeven aan de luisterende en kijkende mens?
Ja, ik weet niet of ik echt een boodschap heb aan verslaafden.
Of families?
Behalve dat ik... Ja, weet je, aan een verslaafde zou ik willen zeggen, ik herken de weerstand. Hè, want het is doodeng om je middel op te moeten geven.
Ja.
Hè, dat heb jij natuurlijk ook gehad. Ja. Je hebt zoiets van, ja, dat is mijn veilige plekje. En dat is het laatste wat ik opgeef. Maar ja, uiteindelijk, wij weten ook, als je eenmaal aan de goede kant van de streep bent, dan is het een bevrijding.
Ja, zeker.
Geef het een kans. Dat zou ik aan de verslaafde willen zeggen. En aan de naaste is eigenlijk wat we veel besproken hebben nu. Is neem je plek als naaste serieus.
Ja.
Je bent belangrijk voor de verslaafde.
Ja.
He, jij als naaste bent ongelooflijk belangrijk voor haar of zijn herstel.
Ja.
Onderschat dat niet. En zo heel ingewikkeld is het allemaal niet. Weet je, bij de stichting naast hebben we een kleine serie workshops.
Ja.
4, 5 workshops. Dan heb je in duurt 2,5 uur. Nou, dan heb je eigenlijk al de begintools in handen om te zeggen, hoe kan ik hier beter mee omgaan? Mm. En als je meer wil, ja, er is natuurlijk veel meer.
Ja.
Maar het is niet zo ingewikkeld. Het is geen rocket science.
Nee.
Het is wel handig om te weten. En het is niet zo dat je als naaste dus machteloos...
Nee,
alleen maar staan toe te kijken.
Ja.
Je kunt echt dingen doen.
Precies.
En daarmee kun je heel erg veel levens redden. In ieder geval dat van jouw dierbare verslaafde.
Ja.
Dus zeer de moeite waard.
En je eigen leven zou ik er dan wel
En je eigen leven. En dat van jouw hele systeem.
Ja.
Dus, maar ook als voorbeeld, want ga er maar vanuit dat het huis naast je aan die kant, dezelfde problematiek heerst. Alleen iedereen houdt zijn mond, maar het is er dus wel. Dus probeer openheid te betrachten. Daar waar je voelt dat het veilig is.
Zo is het. Nou, wat een mooie... Ik vind het nog een hele mooie boodschap, Peter. Het is een heel fijn gesprek. Je hebt echt waanzinnig mooie dingen gezegd. En ik hoop dat de luisteraars en kijkers dat ook ervaren en dat meenemen. Dus dank je wel, Peter. Dank je wel. Ja, en mensen, je weet wat. Ik zeg na het einde van elke podcast, deel het met andere mensen. Niet voor mij, want voor ons is het langzamerhand wel duidelijk. Maar er zijn zoveel mensen die worstelen, die struggelen, die het niet weten, die het moeilijk hebben elke dag. En het is een verschrikkelijke aandoening, verslaving. Maar er is een oplossing. Deel deze video of dit audiobestand met andere mensen die eronder lijden, familieleden. En like ook de video en de podcast als je dat wilt doen, want dan wordt het meer verspreid. En abonneer je op dit gratis kanaal, want we hebben elke week weer een nieuwe mooie aflevering. Dus ik hoop jullie te zien bij de volgende aflevering. En we gaan gewoon door met deze missie. En dankjewel, Peter.
Dankjewel, nee.